NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Max van Wezel.
Een hele goede donderdagavond. Bureau Buitenland met ook vanavond aandacht voor de uitverkiezing van de grootste graaier van het jaar, de slimste snaaier, de corruptiekampioen van 2016. De Oekraïense president Poroshenko en de Saoedische koning Salman zijn eerder deze week al aan u voorgesteld. De vraag is nu natuurlijk, wie is de kandidaat van correspondent in Buenos Aires, Peter Scheffer. Sarah is Turks-Nederlands, Sola Koerdisch-Turks-Nederlands. De twee vriendinnen uit Amsterdam reisden langs onder meer Istanbul, Antakya en Adana om de problemen van etnische en religieuze minderheden in Turkije in kaart te brengen. Ik praat straks met hun. En u kunt met ons meepraten via Twitter @BBVPRO. Maar eerst, hebben de Verenigde Naties nog toekomst onder een president Trump? Want een aantal republikeinen in het Amerikaanse congres wil de Verenigde Naties hard gaan aanpakken. En niet zo'n beetje ook. In de maak is een wetsvoorstel dat de Amerikaanse bijdrage aan de VN drastisch moet verminderen of zelfs helemaal stopzetten. Aanleiding is de resolutie van de Veiligheidsraad over het Israëlische nederzettingenbeleid. Ik ga erover praten met Robert Serri, jarenlang werkzaam bij de Verenigde Naties, onder meer als Midden-Oostengezant en speciaal gezant op de Krim. Hij kent de organisatie goed. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, het gaat om een voorstel van een aantal republikeinen. Verder is het nog niet, maar wat willen ze precies?
Nou, de bedoeling is om de geldkraan misschien dicht te draaien. Het gaat dan met name ook over de operationele behoeftes van de VN. En als dat zou gebeuren, dan tast dat de VN natuurlijk direct aan. Maar er is natuurlijk veel meer op het spel. Ik vrees dat wat je nu ziet is dat de VN wellicht de rekening krijgt voor een besluit van de Veiligheidsraad. Een besluit dat mogelijk werd gemaakt door president Obama, door een voordeling van het Israëlische nederzettingenbeleid. Dus niet de Veto. Hij heeft niet voorgestemd, maar zich onthouden. Maar alle 14 andere leden hebben voorgestemd.
Het is een beetje een rechtse club congresleden die dit nu initieert. Gaat het alleen om Israël of zit er meer achter, denkt u?
Nou, ik denk dat er toch wel iets meer achter zit. En ik ben ook een beetje bang dat u weet ook wat Trump toen hij nog kandidaat was voor het presidentschap gezegd heeft. Ook over de NAVO bijvoorbeeld. En het lijkt het nu op dat in plaats van de NAVO de pijlen dus nu eerst gericht zullen worden op de VN. En we moeten ons ook een beetje realiseren wat dat betekent. Een VS-actie tegen de VN is voor mij een symptoom van het groeiende wij-eerst-gevoel in de wereld. Meer unilateralisme in plaats van multilateralisme. En we moeten ons ook goed realiseren dat wat er nu gebeurt met de VN ook een beetje een spiegel is voor de toestand in de wereld. Hoe de wereld er zelf voor staat.
Steeds minder nadruk op internationale organisaties eigenlijk.
Ja. En dat wordt meestal worden de internationale organisaties zelf, krijgen dan zelf de schuld van wat er allemaal los is en wat niet gedaan wordt door die organisaties. Maar dat is, hoewel ik niet de VN zelf helemaal wil vrijpleiten, is dit veel te gemakkelijk om de VN daarvan steeds de schuld te geven. Het zijn immers diezelfde lidstaten die maar al te vaak de oorzaak zijn van de impasse en het zogenaamde falen van de VN. En ik vind het zelf ook wel een beetje wrang dat nu de Veiligheidsraad eindelijk eens een wat staand beleid is voor het grootste deel van de wereld, inclusief van Amerikaanse regeringen, of dat nou republikeinse regeringen waren of democratische regeringen, over het Israëlische nederzettingbeleid, dat dat dus nu een aanleiding is, misschien, ik hoop van niet, maar de voortekenen zijn inderdaad behoorlijk slecht, om nu de VN daarvoor te gaan straffen.
Kun je eigenlijk zomaar je bijdrage aan de Verenigde Naties stopzetten? Want er is een systeem van verplichte bijdrage, toch?
Nee, we weten nog niet precies wat het congres, de Senaat of het congres zelf, het huis van plan is. Maar u hebt gelijk. Het is betalingen, contributies aan de VN, aan het budget van de VN, het operationele budget, zijn verplicht. Het is zelfs zo dat als je 2 jaar lang achterstallig bent, dat je dan je stemrecht verliest in de algemene vergadering. Niet in de Veiligheidsraad. Dus dat zou dus voor de VS alleen gelden voor de algemene vergadering. Maar alweer, als zoiets gebeurt, dat is 20% van het operationele budget van de VN. Maar veel meer als toch een land als de VS op een soort rampkoers gaat met de VN, dan heeft dat gevolgen voor ons allemaal. Dus ik vind ook dat Nederland, dat toch een voorvechter is van internationaal recht en ook van een belangrijke rol van internationale organisaties, zich dit moet aantrekken.
Ja, maar wat kan Nederland daar nou tegen doen? Amerika is zo groot en wij zijn zo klein.
In ieder geval is het te makkelijk om dit alleen maar vanaf de zijlijn te gaan gadeslaan. Dit wordt een enorme uitdaging voor de VN zelf, voor Guterres, de nieuwe secretaris-generaal, die net is aangetreden, met zijn eerste dagen bezig is. Mm-hmm. En die kan wel wat hulp gebruiken, denk ik, in de komende tijden.
Dus u vindt dat minister Koenders zijn stem moet laten horen?
Nou ja. Ja, ik in ieder geval niet dat, het is natuurlijk niet alleen Nederland, niet alleen minister Koenders, maar dit is iets wat ons allemaal aangaat, de Verenigde Naties. Dat is het signaal dat ik wil geven. Kijk, als er nu inderdaad besluiten worden genomen of maatregelen getroffen worden eerst in het congres, en als die dan later ook door Trump worden uitgevoerd, dan zijn we wel op een hele. Dan ben ik er wel van overtuigd dat dat gebeurt op het moment dat de fragiele. Ik hoef je niet te vertellen hoe fragiel de hele wereld verhoudt.
Nee, behoorlijk fragiel, ja.
Ja.
Hoeveel betalen de Verenigde Staten eigenlijk bij? Is het een belangrijk deel van de financiering?
Het is iets van $600 miljoen voor de VS. Is dat natuurlijk niet zoveel, maar het is wel 20% van het operationele budget. En verder gaat het natuurlijk ook om allerlei andere dingen. Als je bijvoorbeeld denkt aan de vredesoperaties van de VN, vele daarvan, ten volle ondersteund door de Amerika, bijvoorbeeld in de vele vredesoperaties in Afrika, dan gaat het om een veel groter bedrag. Ik geloof zelfs van een paar miljard. Dus we moeten weer afwachten wat er precies gebeurt. Hè. Misschien valt het allemaal mee, zeg ik. Bijvoorbeeld als de maatregelen alleen betrekking zouden hebben op uitvoering van deze resolutie die is aangenomen. Maar als het dus echt betrekking zou hebben op het hele budget van de VN, dan heeft dat directe gevolgen.
U bent bang voor toenemend isolationisme in de wereld?
Ja, ja. Zeker. Ik denk dat het een gevolg kan zijn van allerlei ontwikkelingen. Niet alleen nu in Amerika, maar ook mogelijkerwijs nu in Europa. Waar ook een aantal belangrijke verkiezingen in aantocht zijn. En waar dus in plaats van multilateralisme, het wijgevoel, unilateralisme, het is toch wel iets heel sterk begint te klinken.
Ik vrees dat u gelijk krijgt. Dank u wel, Robert Serri.
Geen dank.
Bureau Buitenland. Met Max van Wezel.
De verloren verhalen van Turkije heet het project van de twee vriendinnen Sara Toksis en Sola Can. Dit najaar reisden ze naar Turkije om verhalen van minderheden daar op te tekenen. In Nederland vraagt iedereen altijd of je voor Gülen bent of voor Erdogan, maar in werkelijkheid zijn er veel meer verschillen en nuances in Turkije. Allerlei religieuze en etnische scheidslijnen bijvoorbeeld. Sara en Sola zijn allebei in de studio. Welkom. U kunt het gesprek zien trouwens op nporadio1.nl. Wat hebben jullie precies gedaan? Wie wil het eerst het woord? Welke kant moet ik opkijken?
Ik wil wel het eerste woord.
Sara.
Zola ben ik.
Oké. Okay. Ja. Ik had 50% kans dat ik goed zat.
Precies. Ja, wat het project is, we wilden met dit project, het doel is om een serie journalistieke artikelen te schrijven over de diversiteit van Turkije en dit aan het Nederlandse publiek laten zien. Natuurlijk wat je net zei, de laatste tijd kwam Turkije erg vaak in het nieuws met bomaanslagen of de onderdrukking van persvrijheid.
Staatsgrepen.
Ja, bijvoorbeeld. En na de coup-poging kregen we dus die vraag een aantal keer. En we dachten van ja, mensen begrijpen blijkbaar dus niet helemaal hoe het precies in elkaar steekt, Turkije. En hoe divers het is, hoeveel verschillende dingen, groepen, stromingen er zijn. En met dit project wilden we dus die diversiteit aan het licht brengen eigenlijk.
Sara, hoe lang kennen jullie elkaar al?
Ik kende Zola al voordat ze geboren was. Onze ouders kennen elkaar al, dus vandaar. Dus al iets van 25 jaar.
En Wanneer kwam dit idee op om samen op reis te gaan?
Nou, niet toen al. Dat was een aantal maanden geleden, toen we net afgestudeerd waren. We praten,
afgestudeerd waarin?
Ik internationale betrekkingen en Zola Midden-Oostenstudies. En we hebben het vaak over Turkije, we gaan er vaak heen. We volgen het nieuws en ja, we dachten, oké, het klopt. Weet je wel wat er nu in het nieuws komt, maar er is ook een andere kant, een ander verhaal wat niet vaak naar voren komt. En dat wilden wij laten zien.
Hoe komt het, Zola, dat we het hier altijd over Gülen hebben en altijd over Erdogan hebben? Ja, eigenlijk heel Turkije tot die tweedeling terugbrengen?
Ja, ik denk op zich dat het logisch is dat je het over die dingen hebt. In de zin dat dat gewoon nieuws is, dat naar boven komt. Maar om het land echt beter te begrijpen, heb je gewoon meer die diepere laag nodig. Dus meer de andere groepen. En ook daardoor kan je meer de spanning die in Turkije plaatsvindt en ook in Nederland dus naar boven komt, beter begrijpen.
Hoeveel minderheden zijn er in Turkije? Som eens op.
Nou,
zijn er 40,
moeilijke
geloof
vraag.
Ik.
Ja, iets van 40.
We hebben de tijd.
Het zijn iets van 40, maar wij hebben zelf met een selectie gesproken en ook aan hun zelf gevraagd hoe zij zichzelf zien. We hebben bijvoorbeeld met mensen gepraat die zichzelf als Arabische christenen zagen, als Armeniërs, als Turkse Alewieten, als Koerdische Alewieten en als Joden. Mm-hmm. Dat zijn de groepen met die wij hebben gepraat deze keer. En er zijn er natuurlijk nog heel veel. En er volgt nog een tweede reis waarbij we ook met de rest willen praten. Maar dit was voor de eerste keer.
Om te beginnen.
Ja.
Voelen die minderheden zich onderdrukt? Voelen die zich volwaardig lid van Turkije?
Ik denk dat ze zich wel onderdrukt voelen. En ook, we hebben natuurlijk gevraagd hoe ze zich nu voelden in deze periode en ook in de periode daarvoor. En veel mensen vertelden ons eigenlijk dat ze nu wel een gevaar voelden. Alleen dat dit eigenlijk altijd al zo was. Mm-hmm. We spraken met een Armeense man in Antakya, in de provincie Hatay, het oude Antiochië. En hij zei bijvoorbeeld, Armeniërs waren altijd staatsvijand nummer 1. En nu hebben de Gulenisten ons van onze troon verstoten. Maar hij wilde eigenlijk laten zien dat er in elke periode van de geschiedenis van Turkije weer een andere groep is die de dupe is. Dus voor hem, hij voelde zich op dit moment niet heel veilig, maar het was niet iets nieuws voor hem. Dus hij zei, het is eigenlijk vanaf het stichten van de Turkse Republiek al zo dat er golven zijn van onderdrukking voor minderheden.
Jullie zijn onder andere dus in Antakya geweest en weg bij de Syrische grens ongeveer, het oude Antiochië. Waar zijn jullie nog meer geweest?
Naast Antakya zijn we naar Adana geweest. Ligt iets buiten Hatay, de provincie Hatay. En Iskenderun in Hatay nog en Istanbul.
En Samanda,
ook in Antakya. Dat ligt ook vlakbij Antakya. Inderdaad.
En hoe hebben jullie mensen benaderd? Want ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om gewoon op straat rond te lopen en te zeggen, bent u toevallig van een minderheid?
Nee, dat hebben we niet gedaan.
Nee, het ging vooral eigenlijk wel via. Dus we kennen natuurlijk al mensen daar, familie en vrienden. En eigenlijk konden we zo best wel makkelijk snel aan verschillende mensen komen uit hele diverse groepen. Dus dat voordeel hadden we dan al mee.
En we hebben de gesprekken ook thuis gevoerd of op een plek waar iemand werkte. We zijn niet buiten op straat gaan praten.
Ook waar mensen zichzelf veilig voelen om te spreken.
Want komen mensen daar makkelijk voor uit? Van ik ben Alewiet of ik ben Joods of juist heel moeilijk?
Nou, naar ons toe was het soms wel wat moeilijker dan anders. Maar als je eenmaal het gesprek begint, wilden mensen wel praten. Als ze eenmaal willen praten, dan willen ze alles wel vertellen. Maar ik denk dat naar buiten toe niet iedereen zegt wat ze tegen ons zouden willen zeggen. En mensen willen ook niet allemaal met naam en achternaam. En,
en ook voor ons hadden we wel soms het gevoel dat mensen iets niet wilden vertellen of iets verborgen hielden. We hebben met een Joodse man gesproken bijvoorbeeld. En hij woont in Antakya. En de Joodse gemeenschap daar bestaat nu nog maar uit 20 personen. Terwijl dat eerst veel meer was. Echt honderden. Dus wij vroegen aan hem van hoe kan dat? Waarom is het zoveel minder geworden? En dan was hij zo van ja, maar mensen gaan natuurlijk trouwen. Of ze willen studeren in andere grote steden. En toen we doorvroegen, zei hij op een gegeven moment, ja, maar jullie weten toch wel wat het eigenlijk is. Jullie weten het toch wel. Maar hij zei het niet. Dus daarmee hield hij toch een deel verborgen.
Hoe erg is de dwang om Turk te zijn? Dat komt op mij als Nederlander als een vreselijk nationalistisch land over, met al dat vlaggen gezwaaien.
Ja, het maakt ook uit aan wie het vraagt natuurlijk. We spraken met een Joodse vrouw in Istanbul. Die noemde zichzelf een Turkse Joodse vrouw. Ja. En zij vond dat niet iets negatiefs of iets angstwekkend. Ze voelde zich heel erg verwant met Turkije, met de Turkse taal. Ze had heel veel Turkse vrienden, ook gelovige Turkse vrienden. Als je het iemand anders zou vragen, geeft hij weer een ander antwoord.
We hadden ook bijvoorbeeld met een jongen, een Alevitisch-Koerdische jongen gesproken. En hij is eigenlijk weer tegenovergestelde van wat die vrouw ons vertelde. Hij zet zich heel erg af tegen die Turkse identiteit. En hij voelt zich echt heel erg Koerdisch, Alevitisch. En komt daar ook heel erg voor naar buiten. En zet zich echt af tegen die identiteit die hem wordt opgelegd, als het ware. Ja.
Jullie zijn niet in de Koerdische gebieden geweest. Is dat gewoon te gevaarlijk, te eng? Of denk je, dat weten ze wel in Nederland, dat er Koerden bestaan?
We wilden wel met iets anders beginnen. Ja. maar we hadden nu op dit moment iets langer dan een maand. En dat zat eigenlijk al vol toen we die gebieden hadden gehad. We wilden nog naar Mardin gaan. Toen is dat niet doorgegaan. Het is niet expres niet. Misschien later.
Wat is de invloed van die coup geweest, die mislukte coup, en van de arrestaties daarna?
Nou, de mensen die wij gesproken hebben, heel veel jongeren hebben gesproken, ook buiten het project om, zeg maar. En wat we wel heel erg merkten, wat anders was dan voordat de coup had plaatsgevonden, dat wij daar waren, was dat mensen erg graag weg wilden uit het land. Dus ze vroegen aan ons, hoe kunnen we het makkelijkst naar Nederland? En we willen hier gewoon weg. We zien hier geen toekomst meer. En het opvallend was ook dat dat gewoon hoogopgeleide mensen met een baan en zo waren. En het is gewoon een hele onzekere sfeer. En een onzekere toekomst. Dus ze weten niet hoe hun toekomst eruit ziet. Dus willen ze eigenlijk het liefst weg. Dat is een beetje de sfeer die wij daar hebben gemerkt de laatste tijd.
Hoe zijn die verhoudingen tussen al die verschillende minderheden uit Turkije en Nederland eigenlijk?
Ja, we hebben niet met mensen specifiek in Nederland gepraat. We kennen natuurlijk zelf wel minderheden. En voor zover ik weet is het onderling allemaal goed. En ook wat je in Turkije merkt is dat de minderheden zelf wel naar elkaar toe trekken. Omdat ze een soort van front willen vormen tegen wat zij eng vinden, bijvoorbeeld de regering van nu of bepaalde mensen die tegen hun zijn. Dus je merkt wel dat bijvoorbeeld Armeniërs veel Koerdische vrienden hebben of veel Alevitische vrienden.
Wat gaan jullie met deze verhalen doen, behalve het nu aan mij vertellen, wat ik ontzettend op prijs stel?
Het idee is om een serie geschreven artikelen te schrijven en te publiceren, hopelijk. Dat is de eerste stap. En misschien daarna nog bundelen of
Hopelijk lukt het allemaal, dat zou mooi zijn.
En wanneer gaan jullie weer? Want jij zei daarnet van, we hebben het niet helemaal afgemaakt. We hadden nog naar andere plekken ook wel gebeeld.
Ja, nog veel meer plekken.
In maart ongeveer willen we er nog een keer heen gaan. Als het allemaal lukt, dus als Turkije toelaat en als
wilden
als het voor ons lukt qua geld.
Ja, naar de Koerdische gebieden, maar ook de Zwarte Zee, ook het Zwarte Zeegebied en ook Midden-Turkije. Hopelijk.
Ja.
En smaakt dit naar meer? Willen jullie nu allebei de journalistiek in?
Eerst maar kijken wat hier uitkomt. We zijn nog maar net begonnen.
Ja, en dit is ook wel erg ons eigen project. Dus ik weet niet of ik dit voor elk onderwerp zou kunnen opbrengen.
De verloren verhalen van Turkije heet het project van Sarah en Sola. Dank jullie wel voor jullie komst.
Dank
je
wel.
De graaier van het jaar! Wie is corruptiekampioen 2016? De slimste snaier van het stel. Er kan er maar één de beste zijn.
Ja, het kan u niet zijn ontgaan. Bureau Buitenland staat deze en ook de hele komende week in het teken van de verkiezingen van de graaier van het jaar 2016. Genomineerd werden eerder deze week de Oekraïense president Petro Poroshenko, ook bekend van zijn chocoladefabriek, en de Saoedische koning Salman, die volgens Bertus Hendricks wel een graaier moet zijn, omdat hij zoveel andere prinsen en prinsessen te vriend moet houden. Voor onze derde kandidaat gaan we naar Zuid-Amerika, naar Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië, en daar zit correspondent Peter Scheffer. Goedenavond, Peter.
Hi, goedenavond.
Hi. Wie ga jij kandideren, Peter?
Max, ik nomineer Mauricio Macri, onze president, tot de graaier van het jaar.
En waarom? Wat is er zo graaierig aan Macri?
Nou, Mauricio Macri is Een gehaaide graaier. Hij heeft het van jongs af aan eigenlijk al met de paplepel ingegoten gekregen. Zijn vader Franco Macri stond jaren aan het hoofd van de Grupo Macri, een groot bedrijf dat vooral veel geld verdiende met luxe overheidscontracten. En samen met zijn broers Gianfranco en Mariano wist Mauricio deze Italiaans-Argentijnse familie tot grote hoogte te brengen. Hij werd voorzitter van de beroemde voetbalclub Boca. En in 2007 lukte het hem zelfs om gekozen te worden tot burgemeester van Buenos Aires. Nou ja, al dat succes leidt natuurlijk ook tot vragen. Namelijk, ja, hoe heb je dat geld verdiend? En betaal je wel netjes belasting, bijvoorbeeld? Nou, en zoals jullie misschien hebben gezien en gevolgd, is Mauricio Macri prominent naar voren gekomen in de zogeheten Panama Papers.
Ja, klopt. Want hoe staat hij daarin?
Nou, Mauricio is erin geslaagd om met zijn broers maar liefst 48 offshore bedrijven op te richten. Althans, dat is de telling tot nu toe. En daarmee is Mauricio Macri misschien wel niet alleen de meest gehaaide, maar ook de meest moderne graaier. Hij is eigenlijk die ervaring die hij in dat bedrijfsleven heeft opgedaan, dat internationale zaken doen, dat heeft hij eigenlijk gebruikt om het vermogen van zijn familie en het vermogen van hemzelf natuurlijk op allerlei plekken op de wereld te verstoppen op een hele gehaaide manier. En daardoor weten we ook niet precies hoeveel geld hij nou eigenlijk heeft. Sommigen zeggen, ja, het is ongeveer $10 miljoen. Anderen zeggen, nou, het is ongeveer $100 miljoen. Er zijn zelfs schattingen die zeggen, nee hoor, het zijn wel zeker $500 miljoen... die deze familie over de wereld heeft verstopt.
Hij zegt zelf, het is allemaal wel volgens de Argentijnse wet gebeurd.
Ja, en dat is ook waar. Althans, dat is waarschijnlijk waar. Ik bedoel, er loopt een justitieel onderzoek. Maar ik moet je teleurstellen, alle Argentijnse presidenten sinds het herstel van de democratie, die zijn onderworpen aan justitiële onderzoeken. Maar er zit er niet één in de cel. Dus wat dat betreft hoeft mij, denk ik, Mauricio Macri zich geen zorgen te maken. En inderdaad, kijk, weet je, die Panama Papers, daar doet hij zelf ook heel laconiek over. Dat hoort ook een beetje bij de Argentijn. De belastingmoraal is hier sowieso heel laag. Ik kan je een aardig voorbeeld geven. Ik ging zelf mij als een brave Hollander inschrijven bij de Belastingdienst hier in Argentinië als ZZP'er. Nou, dat heeft me ten eerste 4 afspraken gekost voordat dat überhaupt kon. En daarnaast zeiden al mijn Argentijnse vrienden, je bent gek, je bent niet goed bij je hoofd. Waarom zou je in hemelsnaam belasting betalen? Dus Mauricio Macri die geniet ook wel een beetje van die laconiekheid. Van het feit dat het veel Argentijnen ook eigenlijk niet zoveel uitmaakt of je nou wel of niet belasting betaalt.
Jij hoopte dat er een Argentijnse VAR-verklaring voor ZZP'ers zou bestaan, maar dat was niet zo.
Nou, Max, als hij er zou bestaan, dan is hij een tienvoud. De Argentijnse bureaucratie is bekend. Het is ook bijna alsof het land niet wil dat je belasting betaalt. Het wordt je hier onmogelijk gemaakt.
Je maait het gras enorm voor mijn voeten weg, want mijn volgende vraag was, vinden de Argentijnen dat eigenlijk erg, een graaiende president? Maar het antwoord is wel duidelijk, lijkt me. Dat vinden ze heel normaal.
Ze vinden het heel normaal. Het is ook in heel Latijns-Amerika eigenlijk, je hebt de bekende uitspraak hier, ze zeggen van vaak roba pero hace. En dat wil eigenlijk zeggen, hij steelt, of hij of zij steelt, maar doet wel wat. Dus de Latino over het algemeen is zo gewend geraakt aan decennia van corruptie, dat men zegt, als die presidenten, die politici een beetje stelen, dan vind ik dat niet zo erg als ze maar wat doen. Dus er is een soort tolerantie ontstaan in de maatschappij voor corruptie, zou je kunnen zeggen.
En doet hij wel wat? Doet hij wel wat goeds ook, de president?
Nou, hij doet ontzettend zijn best. En hij boogt natuurlijk, daar pocht hij ook graag mee met zijn eerdere successen. Dus dat hij zegt, ik ben voorzitter van Boca geweest. Groot internationale bedrijven heb ik geleid. Ik ben een succesvolle burgemeester geweest. Hij heeft zijn hele kabinet gevuld met blanke mannen van boven de 40. Die allemaal CEO's waren bij grote internationale of Argentijnse bedrijven. Zij wil zich graag presenteren als een soort, je zou bijna kunnen zeggen, een soort Trump van Argentinië. Wij gaan dit land weer terugbrengen naar de glorietijd van toen we ooit rijk en welvarend waren. Maar tot nu toe wil zijn plan niet op alle punten lukken, nee.
Ja, het is een soort kruising, zoals je het vertelt. Hij doet me aan Trump denken, maar ook wel aan de oud-president van Italië, Berlusconi. Had ook voetbalclubs.
Ja, en dat, Exact, exact. En ja, goed, weet je, kijk, een derde van de Argentijnen komt, heeft Italiaanse roots. Dus de invloed, de Italiaanse invloed. Nou ja, hij zelf natuurlijk, hè, een Argentijnse-Italiaanse familie, is hier heel groot. Het grappige is, een Italiaanse vrienden van mij zeggen, ja, wij noemen dit maffia en jullie noemen dit netwerken. Hè? Dus zeg maar, waar in Italië het veel zichtbaarder is wat er ondergronds gebeurt, namelijk iedereen weet dat wel en praat daarover. Argentijnen verdoezelen dat een beetje. Daar wordt niet echt prioriteit aan gegeven. Er wordt ook niet zoveel aandacht aan besteed. En daarom noemen we het hier ook gewoon netwerken in plaats van het feit dat je gewoon een clan hebt gevormd met je familie en je vrienden. Dat is een heel interessant verschil.
Peter, ik vind een sterke kandidaat, president Macri. Ik vind ook dat hij hem heel goed verdedigt, zijn kandidatuur. Maar toch één vlekje op zijn blazoen. Er loopt een justitieel onderzoek naar hem. Dus is hij wel slim genoeg om echt de graai kampioen te worden?
Nou, dat is een goede vraag. En justitie doet ontzettend zijn best. Nou ja, goed, ik gaf je het voorbeeld. Er is nog tot nu toe nog nooit een Argentijnse president in de gevangenis beland. Dus het verleden spreekt voor hem. Maar dat zou dit keer wel eens anders kunnen aflopen. Zeker in de laatste tijd. Er is in Duitsland ook een nieuw justitieel onderzoek geopend. Nou ja, de Duitsers die pakken dat natuurlijk wel wat professioneler aan, zouden we kunnen zeggen, dan de Argentijnen. En het ziet er naar uit dat hij en zijn broers, Gianfranco en Mariano, dat ze een beetje slordig zijn geworden. Dat ze op het laatste moment te snel bedrijven wilden oversluiten, geld wegsluizen, en dat ze daar nu misschien tegen de lamp zijn gelopen. Dus we moeten eigenlijk nog even wachten om te zien of dat Mauricio Macri zelf kan zeggen, zie je wel, ik heb het gedaan, ik ben die magger, ik heb dit land welvarend en groot gemaakt en ik ben lekker er zelf goed mee weggekomen. Of loopt hij toch tegen de lamp en zien we hem achter de tralies?
Peter, als je in één woord moet zeggen waarom tegenover sterke kandidaten als Poroshenko en koning Salman van Saoedi-Arabië de bokaal toch zou moeten gaan naar president Macri van Argentinië?
Dan zou ik zeggen omdat hij het gehaaid en vernuftig heeft aangepakt. Hij heeft de corruptie geëvolutioneerd van die envelop onder de tafel naar het zakennetwerk, de medewerking van internationale offshores, banken, notarissen. Hij heeft het eigenlijk, het moderne corruptie heeft hij een plek gegeven met zijn eigen persoon.
Peter Scheffer. Dank je wel. En er zijn trouwens nog meer kandidaten voor de Graaier van het jaar. U kunt ze zien op vpro.nl/graaier en daar ook uw stem uitbrengen. En denkt u nou, mijn kandidaat zit er helemaal niet bij, dat is een schande, Twitter dan even uw aanvulling naar @bbvpro. Het moet wel gaan om een buitenlandse politicus.
Er kan er maar één de beste zijn.
En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze editie van Bureau Buitenland. Straks langs de lijn en omstreken met Robert Meder en Renze Klamer. En nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Dorald Megens.
Het leger van Nigeria heeft opnieuw een van de schoolmeisjes gevonden die waren ontvoerd door Boko Haram. Ze heeft een baby van 6 maanden. De militairen kwamen het meisje op het spoor tijdens het verhoor van vermoedelijke leden van de islamitische terreurorganisatie. James Clapper, het hoofd van de inlichtingendiensten in de Verenigde Staten, blijft erbij dat de mailserver van de Democraten is gehackt door Russen. Dat is ook de conclusie van een CIA-rapport. Aankomend president Trump noemde de claim dat de Democraten zijn tegengewerkt belachelijk. Op het plein bij het Binnenhof in Den Haag heeft de marechaussee een man gearresteerd die riep dat hij een bom bij zich had. Eerst werd gemeld dat hij was neergeschoten, maar dat bleek niet zo te zijn. Wel loste de marechaussee een waarschuwingsschot waarna ze de man tegen de grond werkte. En Nemanja Gudelje vertrekt bij Ajax. Hij kiest voor een lucratief avontuur in China. De middenvelder van 25 tekent voor 3 jaar bij Tianjin Teda, waar hij naar verluid kan rekenen op een jaarsalaris van zo'n 5 miljoen euro, exclusief bonussen.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken.
Met Robert Meder en Renze Klamer.
Hele goede avond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Ook vanavond veel sport, bijzondere persoonlijke verhalen en achtergronden bij het nieuws.
Ja, we hebben prettig uitzicht. Voormalig Miss Universe Nederland Kim Kutter is hier. Samen met Miss Nederland Zoe Ivory van der Koelen. Van der Koelen klinkt wel.
Van der Koelen.
En Miss Duitsland Johanna Ax, die maakt op de achtergrond nog wat foto's.
Nee, die
komt hier zitten, maar die maakt wat foto's.
Ja, nee, dat is haar zus.
Precies,
Johanna. Ja, nog één. Vier.
Ze hebben 4?
Ja.
Oh. Okay.
Maar dit is de zus van Johanna.
Ja, dit is de zus van Johanna. Je kan ook meedoen, hè?
Ja, ze mag er zelf bij komen zitten, hoor. Ja. Ja. Dus ze begrijpen niet zoveel.
Nee. Ik dacht dat dat Johanna was. Nee. Goed, we zijn begonnen, dat is wel duidelijk. Waarom zijn ze hier? Nou ja, goed, ze vertegenwoordigen natuurlijk Nederland en Duitsland. En komende week reizen de missen af naar Manila voor natuurlijk de big event.
Ja, straks ook veel aandacht voor het EK schaatsen. En heeft u wel eens gehoord van Marcella de Bie?
Nee.
Nee, andere waarschijnlijk ook niet. Maar ze is een livestreamer. Ja, dat is toch een beetje een andere doelgroep, denk ik, de Radio 1. Ze is beter bekend als Nizera. Misschien zegt dat u dan weer wat. Wat het precies is wat ze doet, vertelt ze ons na 9 uur.
Ja, het is wel fascinerend. Ik heb er een beetje iets van gezien. En het is echt heel erg leuk wat ze doet. Verslaggever Reinhard Meijer is in Vlijmen, waar de kerstverse wereldkampioen darts Michael van Gerwen zojuist is gehuldigd.
Ja, dit en meer tot 11 uur vanavond, want zo lang zijn we er. Heeft u zelf een vraag of opmerking waarvan u denkt, nou, die moeten ze echt even zien, dan moet u hem op Twitter stellen en daarbij de hashtag LDLEO gebruiken. Als u mee wilt.